Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Zingen wij nu uit de 63e psalm, het eerste en tweede vers. Psalm 63, vers 1 en 2. Na de geloofsbelijdenis zingen we uit de 98ste psalm, het vierde vers, psalm 98 vers 4, na de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u voorgelezen uit de Heilige Schrift, het laatste Bijbelboek, Openbaring 22. Openbaring 22, de schriftlezing voor deze avond. Doen wij nu eerst belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder spreken dat in zijn of haar hart mee.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn, en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en zijn dienstknechten zullen hem dienen, en zullen zijn aangezicht zien, en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars, noch licht der zon van noden hebben, want de Heere God verlicht hen, en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden, om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastelijk. Zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels, die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij, zie dat gij het niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen, der profeten en degene die de woorden deze boeks bewaren. Aanbid God. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil worden. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. En zie, ik kom haastelijk, en mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. En die dorst heeft komen. En die wil, neem het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort. Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van ons Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Tekst voor deze avond is het 17e vers uit Openbaring 22. Openbaring 22, vers 17, de tekst voor vanmiddag. Uw gaven worden gevraagd voor de Heer en zijn dienst. Wij zingen uit de 84ste psalm, het eerste, derde en vijfde vers. Psalm 84, vers 1, 3 en 5. Dien de Heere met uw gaven. In antwoord op de verkondiging van deze avond zingen we uit de 42e psalm, het eerste vers. Psalm 42, vers 1, in antwoord op de verkondiging van deze avond. De tekst is zoals gezegd uit uw voorgelezen hoofdstuk, vers 17. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Geliefde gemeente, we zijn vanavond aangekomen op de laatste bladzijde van de Bijbel. En tot op deze laatste bladzijde blijft het spannend. We hebben namelijk gelezen dat de Heer Jezus zegt in vers 7 en vers 12, en zie, ik kom haastiglijk. En dan klinkt er in ons tekstvers een reactie. Of eigenlijk twee reacties. En in die beide reacties wordt het woordje komen gebruikt. Eerst klinkt er uit twee monden tegelijk, door de geest en de bruid, het woordje kom. En dan neemt de Heer Jezus zelf het woord. En zegt hij het, wie dorst heeft, die komen. Zo hebben we ook het thema voor deze avond. Twee oproepen om te komen. Dat is die eerste oproep, een verlangend gebed. En de tweede oproep, een hartelijke nodiging. Dus een dubbele roep om te komen. Een verlangend gebed en een hartelijke nodiging. De Heer Jezus komt haastig, met spoed. Zo lezen we op deze laatste bladzijde van de Bijbel. En eigenlijk zindert het hele Bijbelboek Openbaring van die toekomstverwachting. God heeft haast gekregen met de geschiedenis. U leest dat eigenlijk in het eerste vers van het Bijbelboek al. Daar staat de openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen, de dingen die met haast moeten geschieden. En in ons hoofdstuk lezen we vrijwel hetzelfde, het zesde vers. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. En dan, in aansluiting daarop, als een onderstreping van wat hier gezegd is, neemt de Heer Jezus zelf het woord en zegt hij, en zie, ik kom haastiglijk. En dat moet u vanavond in gedachten houden, alsof dat op alle muren van de kerk geschreven staat. Zie, ik kom haastiglijk. En mag ik dan gelijk maar vragen, wat zou jouw reactie daarop zijn? Als de Heer Jezus het zegt, ik kom met spoed, ik haast me om te komen. Of is er hier iemand die dan gelijk al afhaakt en zegt, ja, dat klinkt al 2000 jaar lang. 2000 jaar lang dat het hier op het papier van het woord van God staat dat Christus spoedig komt. Maar het duurt al zo lang. Zou het er nou werkelijk nog van komen? Dat is een begrijpelijke vraag. Maar onze tekst wijst ons in een andere richting. En geeft ook een antwoord op deze vraag. Maar dan moet u wel eerst mee willen luisteren met deze tekst. Laten we dat maar doen. Dan zien we allereerst dat er een antwoord komt op die uitroep van de Heer Jezus Christus. De geest en de bruid, die spreken als door één mond. Kom. En de geest staat voorop. En de geest kan het ook zeggen. Want er staat niets meer in de weg tot Christus' wederkomst. Alle heilsfeiten tot aan die wederkomst zijn vervuld. En we mogen wel zeggen, zo zegt de Bijbel dat ook, dat we na Pinksteren in de laatste der dagen leven. Christus is naar de aarde neergekomen, heeft zijn grote heilswerk volbracht, zijn bloed gestort aan het kruis en is toen opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God. En toen is ook de Heilige Geest uitgestort om dat volbrachte werk van Christus in handen te nemen en daarvan te gaan uitdelen. En dat doet hij nou door zondaarsharten te verbreken en in die harten dat volbrachte werk, het bloed van de Heer Jezus Christus, toe te passen. Zo leidt de Heilige Geest verloren zondaren binnen in het Koninkrijk van God. Hij brengt ze onder de heerschappij van Christus. Dat is een machtig werk van de Heilige Geest. En dat wil hij nou doen tot op de dag van vandaag. Want hij wil namelijk niets liever dan in het werk van Christus en door dat uit te delen en toe te passen, Christus zelf te verheerlijken. Ja, hij wil hem alle eer geven. En toch is dat nog niet alles. Want de Heilige Geest, die kent ook de raad van God. Hij weet waar het op aangaat. Hij weet waar het naartoe moet. En het moet naar de voleinding toe. Het moet er naartoe dat Christus op de wolken verschijnt als rechter van hemel en van aarde. En dan zal elk oog hem zien. En iedere knie zal zich buigen. Ook die van jou. Ook die van u. Zal zich dan buigen. Al hou je tot op de dag van vandaag, tot aan de wederkomst toe, je knieën stokstijf. Maar let wel. Dan zal ook alle tegenstand verbroken worden. Dan is er geen houden meer aan voor je. Het zal dan ook vrede zijn onder vredevorst Christus. En met eerbied gesproken, de Heilige Geest ziet met hunkerend verlangen en met vreugde uit naar die dag van de wederkomst. Want op die dag zal de bruiloft van Christus en het Lam zijn. En op die dag zal de zaligheid tot in eeuwigheid volkomen zijn. Ja, u begrijpt, het is de lieve lust van de Geest om het werk van Christus uit te delen, toe te passen en tot zijn voltooiing te zien komen. En daarom roept hij het uit. Kom, Heere Jezus. En dan die bruid. Die roept ook, kom. Zo lezen we in ons tekstgedeelte. Wie is die bruid precies? Dat is de bruid van het Lam. De gemeente van Christus. En dat moet u heel groot en tegelijkertijd heel klein denken. Dat gaat namelijk over de gemeente van Christus, al die mensen die al in de hemel mogen zijn, verlost, delend in de eeuwige zaligheid, die God in eeuwigheid mogen loven en prijzen. En tegelijkertijd, zo zien we het bij het boek Openbaring, gaat dat net zo goed over de kerk op aarde. Leidend, strijdend, wankelend. En dan mag u ook aan de gemeente hier denken. Want het geldt nou aan ieder die de persoonlijke band aan de Heere mag kennen. Deze bruidskerk, zo groot en zo klein als u dat kunt denken, die roept dus ook om de wederkomst van Christus. Hoe komt ze daar nou toe? Waar komt dat roepen nou vandaan? Nou, om dat te begrijpen, moeten we even in het voorgaande vers kijken. Vers 16. Daar staat dat de Heer Jezus zegt over zichzelf, vers 16b. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En dat de Heer Jezus de wortel en het geslacht, het nageslacht van David is, dat wil zeggen dat al die profetieën in het Oude Testament in hem zijn diepste vervulling hebben ontvangen. Dat moeten we nu maar laten rusten. Dat zou te veel zijn. Maar die tweede naam, daar moeten we even naar kijken. Die blinkende morgenster. Die blinkende morgenster, dat is een ster die aan de hemel verschijnt aan het einde van de nacht, vlak voordat de dag aanbreekt. En die ster, het is eigenlijk een planeet, die kondigt de nieuwe dag aan. Die zegt het je, het is nog nacht, maar de dag staat al voor de deur. En u zou eigenlijk dat eens moeten bekijken op een plek op deze wereld waar het helemaal donker is. Maar stelt u het zich voor nu maar voor, de kinderen kunnen dat ook begrijpen. Stel je maar voor dat je in een aardedonkere woestijn bent, midden in de nacht. Je kunt nauwelijks je eigen hand voor je ogen zien. En je wacht op de volgende dag. En dan verschijnt daar aan de horizon die blinkende morgenster. En die kun je niet missen, want die straalt nou veel helderder dan alle sterren die tot dan toe aan de hemel te zien waren. En je weet het, de volgende dag is vlakbij. Nou, zo moet u nou ook deze morgenster Christus zien. Als hij aan de hemel verschijnt, dan kondigt hij de jongste dag aan. En een kerk in de woestijn, een gelovige, die geestelijk geen hand meer voor ogen kan zien, die kan wel die morgenster zien. En die is niet te missen. En als je die morgenster weer ziet, als je weer zicht krijgt op de Heer Jezus Christus, dan weet je het weer. Hij heeft het gezegd. Ik kom haastig. En hij maakt het waar. En een kerk en een gelovige in de woestijn, die weer zicht krijgt op die morgenster, die roept het weer uit. Kom, Heer Jezus. Maar hoe staat het er dan met die kerk voor? Laten we dat maar niet te ver van huis zoeken. Hoe is het hier in onze gemeente? Kind van God, hoe is het bij u? Klinkt dat door in alle activiteiten die we hebben? Heeft het een plek in je stille tijd wat meer is dan sleur alleen? Was het aan je te zien deze vakantie? Op school het afgelopen jaar? Op het werk? Thuis? Dat mensen het zeggen, hey, die jongen, dat meisje, die man, die vrouw, lijkt net alsof die niet voor deze wereld leeft. Het is net alsof die nog een andere wereld verwacht. Nee, en denk nou niet dat dat iets is voor oude mensen. Voor mensen die met pensioen zijn en dan tijd over hebben en nog eens over de eeuwigheid nadenken en dan ook eens over de wederkomst van Christus nadenken. Nee, de Heer Jezus wil nou, zo jong of oud als je bent, ja, je hele leven lang, dat je uitziet naar zijn komst. Nou, laten we dan eens eerlijk zijn. Dat voert toch niet bepaald de boventoon. Of soms is het wel eens helemaal weg. Maar gemeente, het wordt nog een beetje ongemakkelijker. Als we kijken in onze tekst en we zien dat het hier gaat om een bruid die uitziet naar een bruiloft. Om een bruid die uitziet naar de bruidegom. Nou, misschien zit hier wel een stel in de gemeente dat trouwplannen heeft gemaakt. Er zijn er diverse in onze gemeente. Velen van ons zijn getrouwd. Misschien je broer, je zus, een neef of nicht. Als nou die grote dag van de bruiloft nadert, wordt dan het verlangen steeds minder? Nee, dan zouden je ouders, dan zou het bij jezelf al gaan kriebelen. Dan zouden je ouders, vrienden misschien, wel tegen je zeggen: zit het wel helemaal goed? Moet je daar nou niet eens over nadenken? Of dat wel de weg is? Nee, als het goed is, dan wordt dat verlangen niet allemaal minder. Maar hoe dichter de dag nadert, des te hartelijker, des te heviger wordt dat verlangen naar die bruiloft. Wordt dat verlangen van de bruid naar de bruidegom en andersom. Nee, je kijkt naar die ring aan je linkerhand. En je kunt niet wachten totdat die door de ander aan je rechterhand wordt geschoven. Ja, zo hoort het te zijn. Maar hoe kan het dan? Dat het verlangen van de bruid van Christus, van de hemelse bruidegom, eerder lijkt weg te zakken dan dat het lijkt aan te zwellen. Bruidskerk, kind van God, waar is uw verlangen? Wat heeft het zicht op die grote dag? Wat heeft het zicht op de bruidegom zelf vertroebeld? Nee, en loop daar nou niet met een grote boog omheen. Zo van, dat kan wel leiden. Nee, wees eerlijk, wat houdt u bij hem vandaan? Vergis ik me. Als ik denk dat ons probleem vaak is dat we hier op deze aarde zoveel goederen, zoveel schatten hebben, dat we uit de hemel geen schat meer nodig hebben. Dat ons hart zo verslingerd en verslaafd is aan alles wat we tegenkomen, alles waar we onze zinnen op zetten. Dat ons hart te bezet is om nog ruimte te hebben voor bruidegom Christus. Of worden we door de week zo geprikkeld door alle informatie die we tot ons krijgen, via al die beeldschermen die we in onze broekzak hebben, dat we nou geen informatie, geen boodschap meer van God erbij kunnen hebben. Dat je in de kerk zit zo vol van alles wat je die week te verwerken hebt gehad, dat je geen dorst meer hebt naar God. Ja, dan heb je al zoveel gedronken van het water van deze wereld, dat er maar nauwelijks een druppeltje van het evangelie bij kan. Of zitten hier soms ook mensen die bevreesd zijn, omdat ze het weten. Als Christus terugkomt op de wolken, dan heb ik nog geen borg voor mijn ziel. Nee, als ik aan die wederkomst denk, dan lig ik er eerder zwetend van wakker dan dat ik erom smeken kan. Nee, ik bid eerder dat hij nog niet zal komen. Ja, dan is eerst een ander gebed nodig. Niet, kom Heer Jezus op de wolken. Maar kom, Heer Jezus, in mijn hart. En dat kan ook de moeite zijn van diegene die genade mag kennen. Maar als je denkt aan je kinderen die ver bij God vandaan zijn. Als je denkt aan die zoon of dochter die in de kerk zit, met zijn lippen de psalmen nog zingt, maar het hart ver bij God vandaan houdt. Als je denkt aan die kennissen met wie je goed contact hebt, maar van God moeten ze niets hebben. Oh, hoe zou ik dan kunnen bidden om die wederkomst van Christus? En toch, gemeente, staat het er zo in ons tekstgedeelte. De geest en de bruid zeggen, hoe dan ook, kom. En die het hoort, u, jij en ik dus, die zeggen ook, kom. Kijk, de Heer die weet wel uit welk hout wij gesneden zijn. Hij weet wel dat dat verlangen naar die wederkomst van Christus niet altijd even sterk is. En dat het soms wel helemaal ondergesneeuwd dreigt te raken. Maar daarom staat ook voorop, de geest zegt. De geest staat voorop en de geest gaat voorop. Want het is de geest die die bruidkerk heeft leren uitzien naar bruidegom Christus. Het is de geest die de liefde in het hart heeft uitgestort voor bruidegom Christus. En het is de geest die het hart heeft ingewonnen voor deze hemelse bruidegom. En zo deze geest, als die liefde dreigt te doven, dat vuur niet weer kunnen aanwakkeren, aanblazen. Daarom mogen we er wel hartelijk bij bidden. O, kom, Heilige Geest, woon, werk in onze harten. En zo is het ook een kostbare troost, dat het de Geest is die doet bidden. Dat het de Geest is die door de bruid en voor de bruid bidt. Kom, Heer Jezus. Want Hij wil nou een ieder, bij wie dat verlangen dreigt te doven, dat opnieuw en nog eens opnieuw en weer opnieuw leren. Ja, Hij wil de liefde tot de Heer Jezus Christus weer opnieuw in het hart uitstorten. En op die manier, als Christus, als die morgenster weer in het oog komt, op die manier wordt de bruid ook weer bruid. Maar dan eentje die wel uitziet naar de bruiloft. Eentje die wel uitziet naar die hemelse bruidegom. En als bruid van Christus trekt ook deze bruid een jurk aan. Kinderen, die begrijpen dat. Op een bruiloft trekt de bruid de mooiste jurk aan. Speciaal versierd voor haar man. Uit liefde. Maar dan kun je niet vlak van tevoren nog allerlei vlekken opmaken. Die kun je niet van tevoren ergens hangen op een plek dat je hem niet meer kunt vinden. Je moet even denken aan dat meisje dat zou trouwen. De jurk hing klaar. Aan een haakje bij het dakraam. Het dakraam stond open. Die avond begon het te regenen. En die jurk werd nat. Allemaal verkleurde vlekken erop. En de bruid en de moeder en het hele huis was in alle staten. Paniek alom. Want hoe moest dat nou? En alle middelen werden aangewend om die jurk weer goed te krijgen. Alles wat er gedaan kon worden. Zou er nog doen aan zijn? En zo hoort het nu ook te zijn met die bruid van Christus. Dat als die jurk weer smerig wordt, bezoedeld met al die zonde. Alles wat scheiding brengt tussen die bruid en die bruidegom. Alles wat ertussen komt. Kind van God, heeft u er dan als die moeder en die bruid ook zo'n last van? Ook zo'n paniek van, is er nog doen aan? Ja, ook voor die bezoddelde jurk van deze bruid geldt het. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak. Want in het bloed van de Heer Jezus Christus is ook de vuilste jurk nog helemaal wit te wassen. En als die nou weer schoon is, dan kun je met zoveel minder leven. Dan is er zoveel waar je zo makkelijk je hart op had gezet. Maar wat nu weg kan, als overtollige ballast. Want het verlangen naar bruidegom Christus is wakker geroepen. En die bruid, als de bruidegom voor de deur staat, net als in onze tekst. Zie, ik kom haastiglijk. Als de bruidegom aan de deur staat te kloppen, dan kan het niet zo zijn dat ze geen thuis geeft. Nee, die bruid, die kan het wel eens met Paulus meevoelen, die het zegt. Ik wenste wel om ontbonden te zijn, om te sterven. Nee, niet om de dood, maar om eeuwig met Christus te zijn. Om in te gaan in die hemelse heerlijkheid. Want dat is nou, zegt Paulus, zeer verre het beste. Eeuwig met Christus te zijn. Om hem nou te mogen kennen, zoals hij is. Zonder zonde, hem te mogen dienen. In ons teksthoofdstuk vinden we daar nou iets ontroerend moois van. Vers 3 en vers 4. Daar staat: en geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. De troon Gods en des Lams zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Christus te mogen zien, te mogen kennen, God te mogen kennen, zoals hij is. Dat er nou geen zonde meer is die ertussen kan komen. Wat een kostbaar vooruitzicht voor deze bruid. Een bruidskerk, kind van God, kan dat heerlijke vooruitzicht uw hart nou niet vervullen? Kan dat uw hart nou niet volvoeren? Kijk, het is nou de bruid, de geest, die de bruidskerk leert bidden. Kom, o Heer Jezus. Het is de geest die met de bruid en door de bruid heen bidt. Of nou al het werk van Christus tot zijn voltooiing mag komen. En zeg eens, is het u nu nog te hoog gegrepen? Kunt u dit nou op deze toonhoogte nog niet meezingen? Het staat er zo. De geest en de bruid zeggen, hoe dan ook, kom. Of uw stem dat nou al wel of nog niet kan meezingen. Of uw stem misschien aarzelend, onvast is. Maar daarbij ook. De geest wil het door u zeggen en hij wil het u steeds meer leren om het ook te zeggen. Daarom zegt hij erbij, als een aansporing. En wie het vanavond hoort, u, jij en ik, laat hij nou ook zeggen, kom. En heeft een ander misschien zitten denken, al de tijd tot nu toe, het gaat aan mij voorbij. Ik ken zo'n verlangen om de komst van Christus niet. En ik kan er ook niet om bidden als ik niet met God verzoend ben. En als ik al bid, dan bid ik of hij niet terug zal komen. Of iemand anders die hoop gehad heeft op God, maar nu in donkerheid zit. En alle licht van Gods vriendelijk aangezicht, alle troost van hem, al zo lang moet missen. Ja, zou ik dan kunnen bidden om de wederkomst van Christus? Nou, ook voor u of voor jou. Dat maakt niet uit. Ook voor u en voor jou heeft de Heer Jezus wat te zeggen deze avond. Want de Heer Jezus zegt dat hij haast heeft. Hij komt spoedig. Hij is voorzegd door de profeten. Hij is op aarde gekomen. Hij is opgevaren naar de hemel. Maar zelfs nu hij zit aan de rechterhand van God, in de hoogste heerlijkheid, hoger dan wij kunnen bedenken. Oh, hij voelt zich er niet te hoog voor. Hij voelt zich er niet te veel voor. Nee, hij kan het niet laten om ook op deze laatste bladzijde van de Bijbel nog te nodigen en te zoeken om zalig te maken. En daarom neemt hij zelf het woord en zegt hij het: die dorst heeft, komen. Dat is de tweede gedachte. Een hartelijke nodiging. En nu wordt dat woordje komen, dat hoort u gelijk al, dat wordt op een iets andere manier gebruikt. Het gaat niet langer om de komst van de Heer Jezus Christus op de wolken, maar het gaat om de komst van u, van jou, van mij. Het gaat om een hartelijke uitnodiging tot het heil. Om ook bij die bruid te zullen horen. Om met die bruid en die geest uit te zien naar de komst van Christus. Een uitnodiging dus. Nou, laten we die uitnodiging er maar eens bij pakken. Welke naam staat daar nou op? Hij of zij die dorst heeft. Wie nou een dorst heeft die door al het water van deze wereld niet gelest kan worden. Nee, dorst naar God. Zoals Psalm 42 het zegt. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Dat is een verlangen om God te mogen kennen. Dat is een verlangen om eeuwig bij God te mogen wonen. Dat klinkt nou heel hoog, alsof die dichter van de psalm op de hoogste toppen van zijn geloofsleven zit. Maar zo is het met deze dichter niet. Hij is dorstig, zoals een hert dat schreeuwt naar de waterstromen. En dorst, dat wil nou zeggen dat je iets niet hebt. Dat je geen zicht op God hebt. Geen licht van zijn vriendelijke aangezicht. En je weet het. Ik mis God. En ik kan hem niet missen. Ik moet God hebben. Ik moet met God verzoend worden. En dan zegt de Heer Jezus in onze tekst: wie dorst, wie verlangt naar God, laat die komen. Ja, en hoe weet u dan of ook u of ook jij genodigd wordt? Heb ik daar genoeg dorst voor? Ik heb wel een verlangen om deel te krijgen aan de genade van God. Maar nee, als ik dat beeld hoor van dat hert dat schreeuwt naar die waterstromen, dat er zo een schreeuw tot God uitgaat. Nee, ik durf niet te zeggen dat ik op die manier dorst naar God heb. De zaligmaker, die weet wel hoe wij mensen van binnen in elkaar zitten. Dat wij soms kunnen terugdeinzen voor al te grote woorden. En bang zijn. Angstig. Dat voor ons te hoog is. En daarom zegt de Heer Jezus in onze tekst. En dat kunt u zich zo voorstellen. Dat de Heer Jezus in deze tekst traptrede voor traptrede naar beneden komt. En ook die laatste stap tot op de bodem zet. Als je nou niet durft te zeggen dat je dorst hebt. Zou je het nou niet willen? Is er niet de begeerte om het heil van God te krijgen? Is er niet het verlangen om genade van God te krijgen? Ja, al had je maar de begeerte. Al had je maar het kleinste verlangen om van deze bron van levend water te nemen. Dan staat ook jouw naam op deze uitnodiging te lezen. Kom toch, zegt Christus. Ja, en hoewel de Heer Jezus Christus hoog verheven is, leeft u maar in Openbaring 2. buigt hij in deze tekst zo diep mogelijk naar de aarde neer. En daarom stuurt hij zondag aan zondag zijn dienaar op pad om deze uitnodigingen uit te delen, om zijn evangeliewoorden iedere keer u weer aan het hart te leggen. Ze nodigen als vrienden van deze hemelse bruidegom. En daardoor komt hij zelf in het gewaad van zijn woord, met al deze beloften bekleed, tot u, om u te nodigen en het u toe te zeggen. Eén woord: kom. Want als we deze uitnodigingen bijpakken, dan staat er ook maar één woordje: kom. Een beetje karig, vindt u niet? Kon daar niet wat meer bij staan? Dat zijn we zo gewend, toch? Kleding eisen of cadeau wensen? Nee, er is niets van te lezen. Er zijn geen verdere instructies. Er zijn geen eisen om binnen te komen. Het is nou net andersom. Niet u neemt uw presentje. Niet u neemt uw geloof. Niet u neemt uw eigen gerechtigheid. Of wat u maar dacht mee te kunnen brengen. Nee, niets daarvan kunt u meebrengen. Maar hij heeft al die schatten en gaven klaar liggen. De bruidegom zelf zorgt voor die schatten. En dat kost u nu niets. Er zijn geen eisen aan de kleding. Er zijn geen cadeauwensen. Een verbroken, een verbrijzeld hart. Een verslagen geest. Is meer dan genoeg. Als u nou niets heeft, kunt u daarmee voor de dag komen. Die wil nemen dit water des levens om niet. Vrij. Gratis. En als u dat nou niet gelooft, en dat is wel zo makkelijk hoor, om het niet te geloven. Om te denken dat er nog van alles en nog wat aan vooraf moet. Dat er nog van alles en nog wat bij moet. Dan moeten we even naar de achtergrond van deze tekst kijken. Want dat is een zinspeling op die bekende tekst uit Jesaja 55. Waar het staat, waar de profeet uit naam van Christus mag uitroepen: o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld heeft, u die niets heeft, kom, koopt en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs. Wijn en melk. Er wordt dus niet het minste nog in rekening gebracht. Maar u of jij, die geen dorst heeft, geen verlangen naar God, en als je eerlijk bent, en je zegt het misschien wel ronduit, zit er niet op te wachten. Al mij erbuiten. Zeg me niets. Nou zeg eens, wat zoekt u? Wat zoek je dan in je leven? Wat drink je dan in, al die tijd van je leven? Wat is dan de bron waaruit je put? Waar leef je van? Waar leef je voor? Ook dat maakt niet uit. Want al zit jij, al zit u er niet op te wachten, al heb je er bepaald geen behoefte aan. Die tekst uit Jesaja 55, als we dat in zijn context, in zijn verband zouden lezen, dan zou je het zien dat die uitgesproken wordt tot een volk dat op God niet zat te wachten. Op een volk dat de oren toestopte. Want God steekt zijn handen vanaf Adam toe. Vanaf Adam die wegkroop, tot u die wegkruipt. Altijd uit naar een volk dat naar hem niet vraagt. Dus ook u of jij, die er niet op zit te wachten, ook u of jij wordt aangesproken en genodigd. En zeg eens, zou je nou niet eens willen proeven? Zou je het niet eens willen proberen voordat je eraan voorbij gaat? Want in Jesaja 55 staat net als in onze tekst het erbij. In Jesaja 55, zoek de Heere nou terwijl hij te vinden is. Roep hem nou aan terwijl hij nabij is. Want hij is nog nabij in zijn woord. Het kan zomaar zijn dat op een dag in jouw oren niet meer klinkt. En nu, zolang het woord nog verkondigd wordt, ligt deze bron van levend water open. Maar straks, als Christus wederkomt op de wolken, dan zal de toegang voor eeuwig dichtgaan voor wie dan nog niet heeft gedronken. Dan blijft voor eeuwig het versmachten van de dorst van het niets hebben. Geen God, geen zaligheid, geen troost. Ach, haast je toch tot deze bron. En er zijn er misschien ook mensen die zeggen, die het benauwd gekregen hebben en zeggen, ik zoek de Heere nou al zo lang. Ik roep al zo lang tot de Heere. Maar ik krijg geen antwoord. En mijn stem is stilgevallen. Mijn keel is schor van het vele roepen tot God. En zou het nou voor mij ook nog kunnen? Ik zou niet weten hoe ik van dat levende water moet drinken. Zou ik er ooit nog toe kunnen komen? Gemeente, hier komt het nou voor een ieder van ons op aan. Dat we in dit leven leren drinken van deze bron van levend water. Hoe moet ik dat dan doen? Dan moet je van je handen een kommetje maken. Dan moet je door de knieën gaan. Bij die bron van levend water. En dan steek je je handen in dat water. En nou kunnen de kinderen het ook begrijpen. Want wat zijn dat voor handen? Lege handen. Biddende handen. Gebogen knieën. Ja, en hoe doe ik dat dan praktisch? Buig je knieën toch voor de Heere. En kom nou met die lege handen. Moede, arm en naakt. Neem dan deze belofte uit Gods woord. Vouw er je handen in het gebed omheen. En ga met deze uitnodiging terug naar degene die hem uitgezonden heeft. Ja, ga met deze uitnodiging in het gebed tot de Heere Jezus Christus. En zeg het hem, Heere Jezus. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Want de Heer hoort het zo graag, dat we hem aanroepen. Niet met ons eigen geprevel, maar met die kostelijke belofte woorden uit zijn eigen woord. Hij hoort het zo graag, dat we de weg in zijn woord, dat we het leven in zijn woord hebben gevonden. En hem bij hem mee voor de deur gaan liggen. En dan zul je het zien. Dan zul je het proeven. Dan zul je het smaken. Dat deze bron van levend water niet gesloten is. Maar open voor wie wil. Dan zul je drinken. Met vreugde. Tot eeuwige zaligheid. Laat me nog iets vertellen van deze bron van levend water. Want dat water dat is er nou voor dorstigen. Voor mensen die God nog in hun leven missen. Maar het is er net zo goed voor mensen die alles hebben leren drinken. Die alles geproefd hebben. Want het gekke is, en eigenlijk is dat ook wel begrijpelijk, daar blijf je van drinken. Steeds weer en weer. Want je kunt niet meer zonder. Nou, in Allereerst zien we in onze tekst, tenminste in ons hoofdstuk, het eerste vers, dat die stroom ontspringt onder de troon van God en het Lam. Er staat: en hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. En dat wil nou zeggen dat die stroom van levend water verworven is door dat Lam. Want hij heeft die stroom, dat levende water, verworven met zijn bloed. Hij heeft gehangen aan het kruis, zijn bloed gestort en tot de laatste druppel betaald voor deze bron van levend water. En als er nou iemand is die dit levende water mag uitdelen, om niet, dan is hij het wel, want hij heeft het zelf betaald. En ook al kost het ons niet. Hem heeft het alles gekost. Hem heeft het bloedige zweet in de hof uitgeperst. Hij heeft, toen hij hing, het uitgeroepen: mij dorst. O, onpeilbaar wonder van genade. Hij, Jezus Christus, de bron van levend water. Hij die in de eeuwigheid in de gemeenschap met God drie-enig woonde. Hij die geen pijn, geen dorst, geen moeite gekend heeft. Hij wilde afdalen, dorst lijden in de plek van dorstige mensen, zodat wie nu dorst heeft, bij hem volkomen lafenis kan vinden. En nou begrijpt u het, dat levende water is het kostbaarste wat er bestaat. Nooit is hier op aarde iets duurder betaald. Hoe kun je? Hoe durf je deze bron van water zo links te laten liggen? Wie zou er niet van willen drinken? Want als je straks voor die troon van God zult staan, dan zul je deze bron ook zien. Als maar opborrelend en stromend. En zal God het je dan niet vragen? Kom jij uit de Ebenezer, zonder gedronken te hebben van deze bron? Heb je er altijd met je neus bovenop gezeten en je oren ervoor toegesloten? Dit is het water dat van de troon stroomt. Het is het kostbaarste wat er bestaat. En het is kristalhelder. Er zit niet het kleinste vuiltje in. En het heet nou niet voor niets water des levens. Want in dat water, daar zijn schatten. Daar is het eeuwige leven te vinden. Daar vindt u vergeving van zonden. De Heilige Geest die in het hart wil wonen en werken. En het steeds weer wil vernieuwen. En ook de heerlijkheid van de kinderen Gods in de toekomst. Wie heeft de dorst, maar ziet zichzelf zwart van zonde, van de hoofdschedel tot de voetzool, melaats, van top tot teen verdorven? Kom, zegt de Heer Jezus. Wie heeft er al eens gedronken van deze bron, maar is door eigen schuld achterop geraakt in de genade, verachterd? Kom, zegt de Heer Jezus. En wie ziet eruit naar de heerlijkheid in de hemel? O, kom, zegt de Heer Jezus. Want deze bron blijft steeds maar stromen, steeds opborrelen. Uit die bron komt als golf op golf, genade op genade. En ik hoop dat er nu iemand is die het wil vragen: waar kan ik dat levende water vinden? stroomt van de troon van God en het Lam, hoog verheven in de hemel. En toch, zoals we wel eens zeggen, dat onder de bediening van het woord het bloed van Christus druppelt van de kansel. Zo mogen we in het licht van deze tekst ook zeggen, dat onder de verkondiging van het woord, iedere keer als je er weer zit, deze stroom van levend water stroomt van de troon in de gemeente. En jongeren, dat bijbeltje, hoe klein als dit, misschien met een dagboekje erbij op je nachtkastje, of heb je het onder je bed gemoffeld? Ook dat kleine bijbeltje, dat barst nou uit zijn voegen van de genade van God. Die stroom van levend water, al deze beloften zitten daarin verpakt. Laat het niet gesloten liggen. Neem het. Iedere morgen. Iedere avond weer. Lees eruit. Drink uit die bronnen. Steek iedere dag die gevouwen en die lege handen knielend in dat woord. En drink. O, drink tot je eeuwige zaligheid. Op deze laatste bladzijde van de Bijbel horen we ook de laatste nodiging van de Heer Jezus Christus. En het is de Heer Jezus diepe ernst. Het is zijn laatste lokroep. Zijn laatste preek. En u moet het zich zo voorstellen. Dat de Heer Jezus deze laatste bladzijde al in zijn hand heeft. Om hem om te slaan naar de eeuwigheid. Want hij zegt het. Zie, ik kom haastiglijk. En toch. Hij wacht. Hij wacht nog. Al 2000 jaar lang. U of jij, die aan het begin van de preek al dreigde af te haken. Komt hij nog? Hij wacht of er nog iemand is die zalig wil worden. Of er hier op Urk nog een verloren zondaar is die wil drinken van deze bron van levend water. En dan moet u de Heer Jezus goed begrijpen. Want zolang het u nog gegeven wordt, gaat Christus door tot uw laatste snik met nodigen. Ja, hij loopt u na tot aan de rand van de hel. En al die 2000 jaar na Pinksteren is genadetijd. Al die tijd dat de roepstemmen en de nodigingen nog uitgaan, is het ernst. En daarom liggen er deze avond twee vragen op antwoord te wachten. Heeft u, heb jij nou al leren drinken van deze bron van levend water? En als dat nou zo is, die tweede vraag, toen je daarvan dronk, heb je toen iets geproefd? Iets dat met eerbied gesproken smaakt naar meer. Iets dat je met de geest en de bruid doet uitroepen. O, kom, Heer Jezus. Zoals die dichter van de psalm het zei. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Want de geest en de bruid die roepen kom. En laat ieder die het nu gehoord heeft vanavond, laat hij ook roepen, kom. En zolang die wolken met bruidegom Christus nog niet verschijnen, nodigt hij die dorst heeft, die komen en die wil, die nemen het water des levens om niet. Amen. Thank you. God. Wanneer zal die grote dag zijn? Wanneer zal die dag zijn dat wij mogen naderen voor uw ogen en eeuwig uw naam zullen verhogen zonder zonde, zonder smet, zonder dat er in eeuwigheid nog wat tussen kan komen. O God, wanneer zal die grote dag zijn? En geef dan dat niemand van ons daar gemist zal worden. Dat niemand oog in oog met u, God drie enig, in het zicht van die bron van levend water, voor het eerst tanden knarsend zijn knieën zal moeten buigen, tot eeuwig afgrijzen. O God, bewaar ons ervoor en geef dat we u nu nog te voet zullen vallen, of opnieuw te voet zullen vallen, als we opnieuw wegen in opstandigheid hebben gekozen, wegen die ver van u vandaan voeren. O God, wees ons zondaren genadig. Heere, wil daarom het woord, ook al was het maar, zoals we dat noemen, een stichtelijk woord, wil het heilig aan onze harten. Want uw woord was het toch niet minder om. En wil geven dat het niet maar wat aanspraak op ons verstand was. En we het misschien wel mooi vonden. Geef dat het niet bij wat ontroering in het gemoed blijft. Dat we het mooi gehad hebben. Maar geef, Heere, dat de Christus der Schriften en Hij alleen in ons hart toegepast zou worden door uw lieve geest. O God, geef dat we buiten u niet meer verder kunnen leven en dorst naar u hebben en voor het eerst of opnieuw drinken van deze bron van levend water. O God, ga dan met ons mee de nieuwe week in, bij alles wat alweer op ons staat te wachten, alles wat in de agenda staat of wat er nog niet staat. Dat het misschien wel komt door kruisen. God van omhoog, hoorder der gebeden, bron van levend water, door ons dag aan dag drinken uit deze bron. En geef dat op de plek die u ons gegeven heeft, in de cabine, de stuurhut, het bureau, achter wat voor plekken dan ook, misschien morgen met een emmertje sop. Geef dat we dag aan dag daar de toevlucht zullen zoeken bij u, de bron van levend water. En Heere, geef dat in ons leven zicht op die morgenster Christus steeds weer hersteld wordt, totdat hij komt op de wolken, opgegaan als de zon der gerechtigheid, en u in dat hemels Jeruzalem zelf de stad zal verlichten. O God, trek onze harten, zodat wij u zullen nalopen al de dagen van ons leven en straks in eeuwigheid. Wil ons bewaren en sparen. Behoed ons ervoor dat we op wat voor manier dan ook zonder u zullen sterven. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. Tot slot Psalm 43, het vijfde en het vierde vers. 43, eerst vers 5, dan vers 4. Heere en bidden we hem om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.